De reis van de held. In de Matrix was het het moment dat Neo de rode pil nam. In de Hunger Games, daar was het Katniss die besloot en uitriep... Ik ga. Nee, ik ga wel. Ik ga wel. Toen ze voor haar zusje instond. En in vele films, zoals The Lord of the Rings en The Hobbit... is het moment dat ze hun rugzakken pakken, hun bagage op zich nemen... en gaan. En dat besluit nemen van... we gaan. We gaan de quest beginnen. Over de drempel. Door de poort. En dat is het thema van deze zondag. Twee keer geleden uit deze serie... toen twijfelden we met Mozes. Mozes die geroepen werd door God... in die brandende braamstruik. En waar God sprak tegen Mozes... jij moet mijn volk bevrijden. Uit het uitgewone leven riep. En Mozes dat hele avontuur moest aangaan... En Mozes twijfelde en stelde die vragen. Wie ben ik, God? Wie ben ik dat ik dit kan? Wat zullen andere mensen van mij denken? Zullen ze me wel geloven als ik vertel over God? En wat heb ik om te bewijzen dat inderdaad dat u met mij bent? En dat het niet een idee is van mijzelf? En zo had hij allemaal twijfelvragen. En op een gegeven moment hele goede vragen. Maar op een gegeven moment zei God ook, toen bleek dat Mozes gewoon niet wilde... dat God hem toch gewoon bij zijn mouw vasthield en zei... nee, Mozes, je gaat. Ik heb een plan, ik heb een taak voor jou. Eén keer geleden, dat is 2 weken geleden, is dat... toen stonden we voor de poort en we liepen achter Jezus aan... en toen keerde Jezus zich om naar ons en sprak hij nog die woorden... en zei hij, realiseer je dat als je door de poort gaat... als je over de drempel gaat en je volgt mij... realiseer dan dat het alleen kan als ik het allerbelangrijkste ben in jouw leven. Als je je familie niet hoger zet dan mij... als je je eigen leven niet hoger zet dan mij... je geld en je bezit niet hoger dan mij... maar mij boven alles. Realiseer je dat? Dat moet je wel weten, want anders ga je door de poort... en loopt het in de soep, in het land, achter de poort. Ik moet op nummer 1, zei Jezus. Vandaag gaan we door de poort... of over de drempel. De vorige keer heb ik daarbij al gezegd... dat de doop daar best wel een mooi teken van is. De doop is een hele zeg maar, een fysieke barrière... waar je een oude leven achter je legt... met Christus sterft en weer opstaat en een nieuw leven ingaat. Maar tegelijkertijd zei ik het toen ook al bij... maar vaak hebben mensen... al voordat ze zich laten dopen of voordat ze belijdenis doen... is er daarvoor in hun leven al iets gebeurd... waardoor ze persoonlijk ja tegen God hebben gezegd. En waar ze persoonlijk eigenlijk al over die drempel zijn gegaan. Ik dacht erover na, welk verhaal uit de Bijbel illustreert dit wel mooi... hoe dat ook wel vaak gaat in ons eigen leven. Welk geschiedenisverhaal uit het Oude Testament wilde ik daarvoor kiezen... En toen kwam ik uit bij een niet zo heel erg bekend verhaal van Gideon. Op zich, de roeping van Gideon is matig bekend, denk ik. Daar staat Gideon staat die tarwe te dorsen in een wijnpers. Stiekem, zodat hij niet wordt gezien door de vijanden... waar het volk onder gebukt gaat, Israël. En dan wordt hij geroepen door een engel die tegen hem zegt... dappere strijder, dappere held... wat hij op dat moment nog niet is, maar wel gaat worden. En het verhaal van het kleed is natuurlijk hartstikke bekend bij Gideon... dat hij tot God bidt, God, als u echt ons gaat redden... dat het kleed dan droog is en nat met de dauw. Een bekend verhaal wel. En ook het verhaal van die 300, dat hij nog 300 man over heeft... en met kruiken kapot slaat en fakkels... en uiteindelijk dat een heel groot leger verslaat met maar 300 man. Ook dat verhaal is bekend... Dit verhaal, wat we nu gaan lezen uit de Bijbel, is veel minder bekend over Gideon. En het komt eigenlijk vlak na zijn roeping. En het is niet zozeer zo'n ritueel als de doop, dat hij dus echt door de poort gaat. Maar het is meer in het gewone leven dat God dan roept en dat hij gehoorzaam is en dat hij eigenlijk door de poort gaat. En wat wel heel mooi voor is, het is zijn eerste opdracht na zijn roeping... En het mooie daarvan is, wat ook wel past bij het over de drempel gaan... is dat het een soort van point of no return voorbij gaat. Er is geen weg terug. En dat hoort heel erg bij de reis van de held. Op een gegeven moment als je over de drempel gaat, is er geen terug meer. Er is alleen nog maar een vooruit. En dat zie je hier eigenlijk ook wel mooi bij Gideon. Bedenk nog wel voordat ik ga lezen. De vorige keer zei Jezus het al, mag ik wel zeggen. Realiseer je, als je mij volgt, voordat je over die drempel heen gaat, voordat je door de poort gaat, realiseer je, ik moet op nummer 1 staan. Mij boven familie, mij boven alles eigenlijk. Dat had Israël niet gedaan. Israël, de nakomelingen van Abraham, waren God eigenlijk de rug toegekeerd. God helemaal niet op de eerste plek. En waren zelfs andere goden gaan vereren, zoals Baal en zoals Asherah. In zo'n situatie wordt het volk verdrukt, roepen ze om hulp en dan roept God Gideon. Nu gaan we lezen. Richteren 6. Ik lees vanaf 25. Dat is dus eigenlijk nog in diezelfde nacht dat Gideon geroepen is, of op hetzelfde moment. Diezelfde nacht, meteen dus, zei de Heer tegen Gideon: neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al 7 jaar gespaard is, en sloop het altaar dat je vader voor Baal heeft opgericht. En hak de Asherah-paal om die ernaast staat. En bouw voor de Heer je God een altaar op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgehakte Asherah-paal een vuur om de stier te offeren. Gideon nam 10 van zijn knechten mee en deed wat de Heer hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen en daarom deed hij het 's nachts. De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baal was afgebroken en dat de Asherah-paal ernaast was omgehakt. En ze zagen ook dat de stier was geofferd en wel op een nieuw altaar. En ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben. En na enig onderzoek kwamen zij achter dat Gideon, de zoon van Joas, dat hij de schuldige was. Toen eisten ze van Joas, zijn vader dus: lever uw zoon aan ons uit. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal gesloopt en de Asherah-paal omgehakt. Maar Joas die zei tegen de mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen: u wilt het voor Baal opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baal opneemt, die zal nog voor de ochtend sterven. Als Baal een god is, dan zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt. En hij gaf Gideon de naam Jerubbaal en zei: laat Baal het maar tegen hem opnemen, omdat hij zijn altaar heeft gesloopt. Ja, in your face, Baal. Hoppakee. Los van reis van de held, wat gebeurt hier? Heiligschennis. Een religieus altaar wordt kapot gemaakt en het is nog in opdracht van God. God geeft de opdracht om zo'n altaar te vernietigen. En het is super onterend voor Baal wat hier gebeurt. De Baal dat altijd dat gesloopt moet worden, die is Asherah-paal omgehakt en met het hout notabene wordt een offer gemaakt voor God. Het is echt een in your face Baal door God, door deze richter van God. En je ziet dat doet God vaker of laat God vaker doen. Juist wanneer het om afgoden gaat, dan doet God echt iets wat je kunt noemen heiligschennis. Echt een legprikken van wat er is. Vaak ook wel eens met ironische humor. Wanneer God bijvoorbeeld profeten laat spreken over de afgoden. Dat de ironie erin brengt. Zoiets als: wat zijn jullie je afgodsbeelden aan het dragen? Een God is toch die mensen draagt? Wat lopen jullie dan die beelden te dragen? God ontmaskert graag waar wij in geloven, maar wat eigenlijk niks is. En hier dus geen enkel woord over cultureel erfgoed, waardoor het gespaard moet blijven, of respect voor religie, respect voor de geloofsovertuiging van andere mensen. Dat allemaal niet. Dit is het verhaal wat de Bijbel vertelt hierover. Israël wordt onderdrukt op dit moment, wordt geplaagd door vijanden. En het verhaal wat de Bijbel vertelt is, dat komt omdat Israël zich heeft afgekeerd van God. en allerlei andere goden is gaan aanbidden. En daarvoor is gaan knielen en daarvoor is gaan offeren. En altijd voorop opgericht. God vergeten en gericht op afgoden. En dat is een reden, vertelt de Bijbel, waarom God zijn handen als het ware heeft afgetrokken van zijn volk. En sterker nog, ze hen heeft overgeleverd aan vijanden. En zij gaan daaronder gebukt en nu roepen zij terug naar God. Van God, help ons. Zie wat er gebeurt. We worden verdrukt. God, help ons. En wat doet God? God grijpt in en hij stuurt die redder, die richter. En zo roept hij Gideon. En eigenlijk is dit het eerste wat hij Gideon laat doen. En dat is zijn eigen huis opruimen. Voordat Gideon door God als richter, als bevrijder gebruikt wordt voor zijn volk, moet Gideon eerst zijn eigen huis op orde brengen. Zorgen dat het daar verbonden is met God. In plaats van verbonden met afgoden. Voordat hij op die manier door God gebruikt kan worden. En vanuit de reis van de held gezien, is dit de eerste stap na zijn roeping. Hij is geroepen om dus een bevrijder te zijn. Een dappere held te zijn voor God. En dit is de eerste stap naar zijn roeping. Waardoor hij die eigenlijk in de praktijk, nou, volop uit zijn comfortzone moet stappen. In die reis moet gaan, door de poort, over de drempel, in het onbekende land. Want wat hij hier gaat doen, is absoluut een daad waarin er geen weg terug is, maar daarna. Het is een point of no return, wordt hier wel bereikt. En hij weet, als ik dit ga doen, gaat de hele stad boos op mij worden. Iedereen gaat boos op mij worden. Mijn vader gaat super boos op mij worden. De poppen aan het dansen. Wat moet hij doen? Een stuk of 3, 4 dingen. Die stier moet hij nemen. En dat was een stier die al 7 jaar gespaard wordt. En je kan ervan uitgaan, die was helemaal voor Baal gespaard. 7 jaar vet gemest, zodat hij op een heel belangrijk moment geofferd zou kunnen worden aan de god Baal. Die stier moet hij pakken. En onder andere moet hij dat Baal-altaar omver halen. Nou, die stierkracht kan hij daar wel bij gebruiken, denk ik. En die Asherah-paal, Baal en Asherah, mannelijk en een vrouwelijke god, die werden daar vereerd. Asherah was een houten paal, of in ieder geval een paal die versierd was met allerlei vruchtbaarheidssymbolen. Want al die afgoden hadden vaak heel veel te maken met vruchtbaarheid voor het land ook. Die paal die moest omgehakt worden. En dus een nieuw altaar op de hoogste plek in zijn ommuurde terrein voor God. En dan notabene dus die stier die voor Baal bedoeld was, geofferd voor God met als brandhout die paal van Asherah. Als er iets veel woede oproept, denk ik dat als je een Baal en Asherah liefhebber bent, dan is dat het wel. En Gideon weet, als ik dit ga doen, dan zijn de rapen gaar. Dit is echt heiligschennis. Maar hij doet het. Hij doet het meteen. 'S Nachts. Samen met 10 man. En je kan het voor je zien als je het ziet in een film. Ze zullen sluipen. Zaklampen hadden ze niet. Maar goed, ze sluipen daar. Ik weet niet of ze veel lawaai hebben gemaakt. Maar goed, je moet een stier ergens uit bevrijden en meenemen. En altijd omhakken. Een paal omhakken. En altijd omver offeren. Het zal wel wat hebben veroorzaakt. Maar goed, het is gelukt. En uiteindelijk, stel ik me zo voor, ligt Gideon daar op zijn bed. Adrenaline giet doorheen en dan proberen te slapen. Terwijl je eigenlijk denkt, wat heb ik gedaan? En vooral ook, hoe gaat dit morgen? Wat gaan ze morgen allemaal met me doen? Goed, het wordt ontdekt. Het wordt sowieso ontdekt. Maar ze komen er ook achter dat het Gideon is. Er zijn 10 mannen bij betrokken. Er is altijd wel iemand die zijn mond niet kan houden. Of iemand die opschept over zijn daad of ik voor iemand zijn moeder die zegt, hé, je jas stinkt naar rook. Hoe komt dat? Zoiets zal het geweest zijn. En zo komen ze toch achter en al doorvragend komen ze uit bij Gideon. Iedereen is woedend. Dat dorp komt uit, ik zie ze daar vormen met hun hooivorken en hun sikkels. Staan ze daar boos te schreeuwen, de angry mob, de boze menigte, staat daar voor het huis van Gideon. We willen hem hebben, we willen hem dood. En ik stel me ook voor, Gideon staat daar tussen de Luxeflex door te kijken. En staat daar te bidden van, God, is dit wat u wilde? Wat nu, God? Wat nu, God? Maar goed, hij had het gedaan. Gehoorzaamheid aan God, boven familie, boven alles. En dan kom je voor zulke soort hete vuren te staan. En dan een supermooi Joas die zich opstelt tussen die boze menigte en Gideon in. En er tussenin gaat staan. Ik vind het super gaaf wat zijn vader daar doet. En je vraagt je af, is Joas de vader misschien tot bezinning gekomen? Door wat Gideon heeft gedaan? Dat zijn vader dacht van, misschien riep het wel heel veel respect op. Maar het roept respect op als je zoiets durft en zoiets doet. En kennelijk voor God dat altijd opricht. Respect. En zo stelt Joas zich op en zegt, hey, wie wil het voor Baal opnemen? Die zal zelf sterven nog voor de ochtend. Hey, is je God nou een redder van mensen? Moet jij een redder zijn van je God? En dat is wel een leuke vraag. Is God nou een redder van mensen? Of moet jij je God redden? Echt wel een goede vraag om in het leven te stellen. Ook als het gaat om jouw God. En als je daar misschien wel eens denkt van, oh, hoe gaat het met de kerk? Hoe gaat het met God en geloof in Nederland? Maak je je zorgen? Hey, heeft God onze redding nodig? Dat is een leuke vraag die je van Joas kan leren. Of kan God wel voor zichzelf opkomen? Een echte God redt zich wel. Wat is een God anders waard? Joas zegt dat, hij staat daar, heeft kennelijk een sterk punt. En ik stel me zo voor, die Gideon die zal blij zijn. En die menigte die zal grommen, denk ik. Er zal een grommend geluid of zo, weet ik er doorheen gaan. Zo van, oké, Joas heeft een sterk punt. En die moordlustige agressie, die is een soort van uit. Maar nog steeds zijn ze natuurlijk boos. En nog steeds, wat heeft Gideon gedaan? Maar ze druipen af. En zo heeft Gideon het huis van zijn vader, het huis waar hij vandaan komt, gezuiverd, als het ware. En is hij aan zijn reis begonnen? Is hij de drempel overgegaan? Hij heeft zijn schepen verbrand, zo kun je het ook wel zeggen. Gaat Baal nou wraak nemen? Moet hij bang zijn voor Baal? En wat gaat God nu doen? Weet je, op wat nu? Dat is de vraag. Als je het verder wil weten, kun je verder lezen in de Bijbel en dan zie je hoe het verder ontwikkelt. Maar onze focus nu is het door de poort gaan. Naar het onbekende. Die enge stap nemen die het soms is. In gehoorzaamheid aan God die je ergens te roept en dat dan ook doen. Voor de eerste keer. De stem van God die in je leven spreekt via de Bijbel, via de geest, via andere mensen. Via een voorganger, via een ingeving misschien wel, via beelden die je laat zien, via dromen, via visioenen. God die tegen je spreekt, waardoor je een roeping hoort en waardoor je weet wat God vraagt aan gehoorzaamheid om misschien wel voor het eerst die stap te zetten achter Jezus aan. Voor het eerst in gehoorzaamheid over die drempel te gaan. En misschien wel dat point of no return te bereiken. Als de geest ons de weg wijst, dan moeten wij ook de richting gaan die de geest ons wijst, zegt de Bijbel. En de eerste stap hier is dat Gideon zijn eigen huis op orde moet maken. Dat wat in zijn leven is en wat van God weghoudt, dat wat zich richt op andere afgoden, dat wat zich boven God zet, moet Gideon wegdoen. Dat is waartoe God hem oproept. Doe weg wat tussen jou en mij in staat. Doe weg wat je afleidt van mij. Doe weg waar jij je aan offert en waar in jouw huis aan geofferd wordt. En natuurlijk kan ik je nu de vraag stellen. En kun je zelf die vraag stellen. Ben jij zelf wel eens echt die poort doorgegaan? Ben jij zelf echt al die drempel overgegaan achter Jezus aan? Heb je dat moment gemaakt? Heb je die keuze gemaakt? Ik volg Jezus, ik gehoorzaam Jezus. Uit gehoorzaamheid aan Jezus doe ik nu dit. Uit gehoorzaamheid aan Jezus doe ik dit weg uit mijn leven. Want het staat tussen mij en God in. Het past niet. Of ben je er meer ingerold eigenlijk in het geloof? En ga je naar de kerk, maar heb je nooit echt die keuze gemaakt. Dat drempelmoment over geweest. Al is het maar door een daad van gehoorzaamheid aan Jezus. Waarmee je laat zien, Jezus is nummer 1 en niet ik. Ben je erin gerold? Of heb je echt een keuze gemaakt voor jezelf. En bedenk dan, Jezus vraagt geen gelovigen, maar mensen die horen en doen. Mensen die gehoorzamen. De duivel gelooft ook, zegt Jacobus ergens in zijn brief. De duivel gelooft ook. Maar God vraagt gehoorzaamheid. Mensen die achter Jezus aangaan. En Gideon stelde daar die daad. Hij sloopte het altaar, haalde wat zondig is uit zijn tuin. In een groot deel van de christelijke traditie bestaat er het zondaarsgebed. Zo heet dat. En het komt erop neer dat je in gebed gaat wanneer je realiseert dat God je roept in zijn koninkrijk. Weg van afgoden. Het komt erop neer, het gebed, dat je uitspreekt: God, ik ben een zondaar. Er is zonde in mijn leven. En ik doe daar afstand van. Ik belijd dat ik dingen heb gedaan die helemaal niet stroken met wat past bij u. Ik belijd dat ik gezondigd heb. En ik doe daar afstand van en ik wijd mijzelf nu aan u toe. Ik wijd mijzelf aan u toe. De verloren zoon is iemand die terugkomt van weg geweest en terug bij de vader. En eigenlijk zo'n zondagsgebed bidt. Vader, neem mij aan. Ik dan maar een knecht, maar God, neem mij weer aan. Ik heb het verkeerd gedaan. De tollenaar uit de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar zegt de tollenaar: God, wees mij zondaar genadig. Het zijn voorbeelden waarin je met je hart die keuze maakt en met je hart naar God kunt uitspreken van: ja, ik laat die zonde achter mij en ik geef mij echt aan u, God. Ik geef mijn leven aan u, Jezus. Ik breek met de zonde, ik breek met mijn oude leven. Ik wijd mij toe aan u. Soms of vaak kan het heel mooi zijn, of dat komt misschien wel nadat je dat gebed gebeden hebt, dat God je erop wijst, dat je ogen ervoor opengaan voor iets in jouw leven waar je echt een afstand van moet doen. Dat God dat openbaart en dat je dat ook daadwerkelijk doet, met de daad. En dat hij die daad verricht van het over de drempel heen gaan. Als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit, zegt Jezus. Als je hand je tot zonde verleidt, hak hem af. Zo'n rigoureuze daad, dat is wat Gideon hier in de praktijk ook doet. En misschien wel komt er nu iets in jou op, als je dit zo hoort en luistert, iets in jou op waarvan je denkt van: ja, dit is er in mijn leven, waarvan je misschien al langer sluimerend weet, dat past niet op een weg met Jezus. Of misschien komt het nu voor het eerst in je op. Misschien komt het deze week ineens, dat God tot je spreekt of dat je tot inzicht komt: dit hoort niet op mijn weg met God. Zullen we proberen gevoelig te zijn voor die stem? En dat we dan gehoorzaam zijn. En dat we het dan ook in de praktijk doen. Misschien is het iets, hoe je iemand behandelt. Wat je op dit moment binnenlaat in je leven. Of waar je je geld aan offert. Misschien is het iets wat je voor het eerst voor kiest. Of misschien ben je al op weg met Jezus en brengt het je weer terug op weg. Er wordt wel eens gevraagd: wat is overgave? Wanneer heb ik mij nou echt overgegeven aan God? Wanneer is dat echt? En vaak hebben mensen het idee dat een soort van gevoel wat je overkomt. Een gevoel dat je je overgegeven hebt aan God. Ja, dat kan. Maar het is wel mooi om te bedenken dat navolging van Jezus Christus wel echt gaat in concrete daden. Zoals hier bij Gideon. En zoals Jezus die tegen die rijke jonge man die op hem afkwam en zei van: wat moet ik doen om het koninkrijk van God te beërven, om u te volgen? Dat Jezus zegt: nou, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dat is een concrete daad die hij moet doen, van wegdoen wat in zijn leven tussen hem en Jezus instaat. Navolging is een concrete daad. De vraag was: wat is overgave? Vaak is het wanneer je een concrete daad stelt. Dat is wat Jezus uiteindelijk vraagt. Beslissing die je neemt met de daad. En misschien besef je nu: het is tijd om door de poort heen te gaan. Het is tijd om over die drempel heen te staan. Ik kies voor u. Ik zou zeggen: spreek het voor jezelf uit. Spreek het uit naar Jezus. Ja, Jezus, ik wil u volgen. Ik wil over die drempel heen stappen. Ik wil achter Jezus aangaan. Ik kies voor u. Zing straks het lied mee, Psalm 16, wat dat mooi verwoordt. Maar ook zeker het allerlaatste lied naar de zegen. Ik kies voor u. Zing het mee. Stel een daad. Doe weg wat tussen jou en God instaat, zoals ik net zei. Als je iets kan bedenken, als er iets naar boven komt. Of zoek contact met het persoonlijke voorbedenteam. Straks wordt uitgelegd hoe je dat kunt doen. En zoek contact en vertel het misschien hen. Dan heb je mensen, het kunnen ook andere mensen zijn, mensen aan wie je kunt vertellen van ik wil achter Jezus aan. En die voor jou ook kunnen bidden daarin. En realiseer je, zoals Psalm 51 zegt, God veracht een gebroken hart niet. God veracht een gebroken geest niet. Maar heet je welkom in zijn koninkrijk achter Jezus aan. Amen.